Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. Wij doen dat deze middag op twee plaatsen. Allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, de eerste 12 versen. En vervolgens uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10, de versen 25 tot en met 37.
En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beherven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Vervolgens lezen we Lucas 10 vanaf vers 25 tot 37. En zie, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beherven? En hij zeide tot hem: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordde en zeide: gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geantwoord, doe dat en ge zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende eengingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem effende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze den waard en zeide tot hem: draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij desgelijks.
Gemeente des Heren, zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Hoe heb ik het nu? Hoor ik dat nu goed? In de Bijbel en in de gemeente, in de kerk gaat het toch altijd over genade. Maar als ik deze woorden hoor, dan klinkt dat wel een beetje anders. Daar zit daar de klank in van voor wat hoort wat. Als wij barmhartig zijn, dan zal God ons ook wel barmhartig zijn. En ik stel u vast gerust, dat staat er niet. Maar dat is wel het gevaar als we heel geïsoleerd en heel selectief gaan Bijbel lezen. Als we gaan leven bij losse Bijbelteksten. Als we zomaar lezen of leven bij enkele Bijbelteksten en dat naar ons toe halen zonder de context. Dit is een van de voorbeelden uit de Bijbel die ons duidelijk maakt dat we elk woord in de Bijbel in het geheel moeten lezen. In het hoofdstuk. In het hele Bijbelboek. Wat zeg ik? In het hele spreken van de Bijbel. Nooit losse teksten lezen, maar altijd in het brede spreken van Gods woord. Tekst voor de prediking, Matteüs 5, vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema het geluk van de barmhartigen. En drie gedachten. Wat is dat nu eigenlijk? Barmhartigheid. En het tweede, wie zijn dat dan, de barmhartigen? En als het derde, wat is dan Gods barmhartigheid? Het geluk van de barmhartigen. Wat is dat? Barmhartigheid. En de tweede, wie zijn dat dan die hier genoemd worden de barmhartigen? En als laatste, luisteren naar wat Gods barmhartigheid is. Barmhartigheid. Eén van die woorden uit de Bijbel die we vast moeten houden. Maar die moeten we vervolgens wel uitleggen, want ja, wat betekent dat nu? Als ik dat aan jou zou vragen in de kerk, van leg dat ons eens uit, wat het woord barmhartigheid nu betekent, ja, dan is dat best wel even lastig. Je kunt het proberen wat uit elkaar te trekken, barm, en dan hoor je het woordje hart erin. Het heeft met het hart te maken, dat klopt. Je mag het ook zo lezen, iemand met een warm hart, een brandend hart. Iemand die weet van ontferming, van erbarmen, van medelijden. Jawel, maar dan wel medelijden in de vorm dat je wat gaat doen. Dus het is medelijden die je dan ook in beweging zet. Nou, zo kunnen we nog een poosje doorpraten over dit woord barmhartigheid. Het beste is om er een voorbeeld bij te gebruiken. En dat voorbeeld, daar hebben we van gelezen. Dat was de tweede schriftlezing uit Lucas 10. De gelijkenis van de, daar heb je het woord weer, de barmhartige Samaritaan. En dit is een van de gelijkenissen uit de Bijbel. Je ziet het voor je. En zelfs als je een keer geweest bent in Israël, die weg tussen Jeruzalem en Jericho, die weg is er, dan is er zelfs een plek die aangewezen is. Nou, hier had het zich kunnen afspelen. Maar het is een gelijkenis. En je ziet het gebeuren. Een man is onderweg van Jeruzalem, loopt hij zo in de bergen naar beneden, naar Jericho. Niet een brede asfaltweg, maar dat is een smal slingerpad. Het is een heel geklauter en geklim tussen de rotsen door. Het terrein is daar ook onoverzichtelijk. Allerlei rotsen en plekken zijn er, waar de weg zo ineens wegvalt en dat je ineens weer buiten beeld bent. En dan ineens ben je weer zichtbaar. Allerlei plekken waar inderdaad mensen met verkeerde bedoelingen zich kunnen verstoppen. En die zijn er ook. Rovers. En ze hebben het op die man gemunt. Zou het een handelaar zijn geweest? Dat zou best kunnen, toch? Iemand die onderweg is met zijn handel naar Jericho, of die juist zijn handel in Jeruzalem verkocht heeft en nu onderweg is naar huis met een goed gevulde portemonnee. Wat het ook is, deze man die hebben ze in het vizier en die overvallen ze. Ze overmeesteren hem. Ze beroven hem van alles, zelfs van zijn kleding. En ze slaan hem neer. Ze slaan hem half dood. Je ziet het voor je. Hij heeft helemaal niets meer. Hij ligt daar naakt op de grond. Geen handel, geen geld, geen kleding. Daar ligt hij naakt in de brandende zon, vol met butsen en builen, wonden, ledematen gebroken, want hij kan niet meer lopen. En hij ligt daar in de brandende zon. Want dat gebied, vanaf Jeruzalem richting Jericho, dat is het gebied waar het landschap overgaat in de woestijn. Daar in die verzengende hitte ligt hij. En als het niet anders wordt, dan betekent dat zijn dood. En dat duurt niet zo lang meer. En boven zijn hoofd cirkelen al de eerste gieren. Die wachten op het moment dat het leven eruit is, zodat ze zich te goed kunnen doen aan zijn lichaam. Nog even en dan is die man dood. Maar gelukkig, daar komen mensen langs. Er is hulp onderweg. En daar komt nota bene, daar komen mannen van God. Een priester die zijn werk doet in de tempel. Een leviet die ook dienst doet in de tempel. Mannen van God die geen uitzondering zijn, maar die juist geroepen zijn om goed te doen. Om zich te ontfermen over anderen. Want dat staat in de wet van Mozes. En deze twee mannen hebben een extra roeping, een extra taak om die wet na te leven. Ze zien hem wel, maar ze lopen voorbij. Ik denk wel dat ze medelijden hebben gehad. Maar ze bieden geen hulp. Ze laten hem liggen. En dan komt er weer iemand. Een Samaritaan. Nou, daar kun je niks van verwachten. Een Samaritaan die zal een Jood niet helpen. Samaritanen, de voorouderen van die man, dat waren mensen die waren achtergebleven in het land, terwijl uiteindelijk ook Juda was weggevoerd en er was nog een groepje mensen overgebleven, de armen van het volk. En er waren heidenen in dat land gekomen, die hadden zich vermengd met deze Joodse mensen. En de nakomelingen van deze mensen, dat zijn de Samaritanen. Nee, een rechtgeaarde Jood die zal daar geen contact mee zoeken. Ze leven anders. Ze hebben ook een bijzondere godsdienst. Ze hebben in Samaria hun eigen heiligdom. Ze hebben alleen maar de 5 boeken van Mozes, verder niets. En ze beroemen zich erop dat ze de put van Jacob hebben. De Joden willen niets met de Samaritanen te maken hebben. Zelfs zo dat als ze uit het noorden naar het zuiden reizen, dat ze een grote omweg maken, de rivier de Jordaan oversteken en dan helemaal buiten dat volk om langs gaan richting Judea. Geen enkel contact met Samaritanen. Het zijn de vijanden van de Joden. Een Joodse man hier, die daar verschrikkelijk beroerd aan toe is. En er komt een Samaritaan. Van die man waarvan je niets kunt verwachten. En wat doet die man? Die biedt hulp. Hij doet wat nodig is. Hij verzorgt de wonden met wijn en met olie. Hij zet hem op zijn rijdier. Hij moet dus zelf gaan lopen. Hij brengt hem in de herberg en daar verzorgt hij hem helemaal. En tenslotte laat hij hem daar achter. Maar laat dan 2 penningen achter, 2 denariën. 2 daglonen zijn dat. Om de onkosten die nog komen, om die te dekken. En geeft ook een garantie. Hij zegt tegen die herbergier: als je meer kosten maakt dan deze 2 denariën, schrijf het maar op, ik zal alles betalen. Barmhartigheid. Dat betekent hulp bieden. Heel concreet. Niet kieskeurig. In deze gelijkenis is het een Samaritaan die een Jood helpt, een vijand notabene. Ook zonder voorwaarden daaraan te verbinden. Want je zou ook nog kunnen kijken naar deze gelijkenis vanuit de invalshoek. Het is ook wel zijn eigen schuld. Wie gaat er nu als rijke Joodse handelaar, laten we daarvan uitgaan, nu zomaar onderweg op die stille verlaten weg tussen Jeruzalem en Jericho? Hij heeft het er ook wel naar gemaakt. Zelfs dat staat de barmhartigheid niet in de weg. Ondanks dat het deze man waarschijnlijk aan te rekenen is dat hem dit is overkomen, wordt hij toch geholpen. Deelt hij in de barmhartigheid van die Samaritaan. Barmhartigheid. Dat is vanuit de ontferming. Dat is in actie komen. Is deze gelijkenis en dat wat de Heer vraagt als het gaat om de barmhartigheid ook niet een spiegel voor ons? In de zaligsprekingen, zo hebben we dat al een heel aantal keren gezien, zien we kenmerken van de gelovigen. Kenmerk van de gelovigen is dus dat hij barmhartig is. Niet zomaar wat medelijden hebben. Maar als je de nood bij een ander ziet, dat je in beweging komt. Dat je iets gaat doen. Dus niet een houding van dat je de krant leest en de ellende in deze wereld ziet. Of de berichten op het journaal en dat je zegt, nou het is inderdaad wat. En je slaat de bladzijde om en je bent het weer vergeten. En natuurlijk hoor ik u dan zeggen, maar moet ik dan alle problemen in deze wereld oplossen? Nee, natuurlijk niet. En toch hebben onze vaderen het in het huwelijksformulier wel prachtig onder woorden gebracht. Als het gaat over het verdienen van het inkomen. Dat is bedoeld om je eigen gezin met eer te onderhouden en tegelijkertijd ook daarvan iets weg te geven, weg te leggen voor anderen die dat nodig hebben. Of is zo'n uitroep, moet ik dan voor iedereen zorgen, is dat eigenlijk, en vergeef me de uitdrukking gemeente, is dat eigenlijk niet meer dan een vrome smoes? Zodat je niets hoeft te doen. Ja, zegt u, maar het gaat dan toch, als we iemand helpen om de huisgenoten van het geloof, zeker, die moeten we zeker niet vergeten, en die gaan zeker daarin wel voor. Maar dan moeten die tekst uit Galaten wel helemaal luisteren. Doet goed aan alle mensen. En dan volgt, en in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Als we willen zien wat barmhartigheid is, gemeente, dan moeten we naar de christelijke gemeente kijken. Want daarin beoefenen we toch de barmhartigheid. Onder elkaar, voor elkaar, maar ook voor de wereld. De wereld, die is niet barmhartig. In de wereld zien we dat het hart tegen hart is. Daar klinken harde woorden. Daar vinden ook harde acties plaats. Daar klinkt het eigen volk eerst. Daar worden acties ondernomen waarmee onderstreept wordt dat we niets moeten hebben van mensen die van elders komen. Daar worden acties ingezet tegen mensen die daar voorzichtig tegen ingaan, die worden bedreigd. En in de wereld is het gebruikelijk dat als je een ander financieel kunt benadelen ten gunste van jezelf, dan doe je dat gewoon. Daar uiten we woorden over mensen die anders zijn, ergens anders vandaan komen, een andere cultuur hebben, een ander geloof hebben. En daar klinken woorden, je schrikt er telkens van, waar ze aangeduid worden alsof het ongedierte is. Dat gebeurt in de wereld. Of zijn wij misschien wereldgelijkvormig? Nee, dat we misschien de acties niet doen, maar dat we in ons denken wel zover zijn. En dat we daarin meegaan, dat we daar onze goedkeuring aan geven. En ik haast me om er nog wat aan toe te voegen. Kijk, barmhartigheid, dat betekent niet goedkope lievigheid. Barmhartigheid is altijd ingebed in waarheid en gerechtigheid. Daarom geef je ook een verslaafde geen geld, maar een boterham. En daarom kan het ook van barmhartigheid getuigen in je gezin. Je ziet dat een van de kinderen helemaal verslaafd is aan allerlei computergames. Om zo'n spelcomputer, om die weg te doen. Om die cirkel, die band die er dan ligt, om die te doorbreken. Gemeente, vanuit die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, een spiegel. Om daar samen, u, jij en ook ik, daarin te kijken. Zijn wij barmhartig? Hoe is het gesteld met onze ontferming? Zien we de nood bij anderen? Dichtbij en ver weg? En zet het ons in beweging? Of blijft het hooguit bij medelijden? Barmhartigheid. We gaan naar het tweede. Wie zijn dat dan? De barmhartigen. Ik heb het al eerder gezegd, de zaligsprekingen, dat is een beschrijving die de zaligmaker zelf geeft van hem die verlost zijn. Het zijn kenmerken van de ware gelovigen. Dat is zo, zegt de zaligmaker, zo leert hij ons dat, dit is wat je ziet bij de kinderen van het koninkrijk. En daarmee mogen we deze vijfde zaligspreking ook niet op zichzelf gaan zien. Als we dat wel doen, en we hebben wel eens die neiging hè, om bijbelteksten te isoleren, helemaal los van de context te lezen. Als je dat doet, ja, dan komt het op je af. Ja, dan gaat het dus blijkbaar om deugdzame mensen. Mensen waar je dan op een bepaalde manier tegenop kunt kijken. Mensen die het eigenlijk best wel goed voor elkaar hebben. Maar als je zo deze vijfde zaligspreking isoleert, ja, dan haal je het woord van de zaligmaker eruit. Deze zaligsprekingen moeten we niet los van elkaar lezen, maar in samenhang. Ze horen bij elkaar. Over wie gaat het? Als de zaligmaker het heeft over de barmhartige. Dat is niet iemand die rijk is van zichzelf, maar dat is iemand, en dat is de eerste zaligspreking, die arm van geest is. Die geestelijk gezien failliet is. Een geestelijke armoedzaaier. Dat is iemand die ontdekt heeft dat hij van zichzelf niets heeft. En dat er maar één weg overblijft. Dat is je hand uitsteken, de bedelaarshand, als een belijdenis. Ik kan het niet, het lukt me niet. Het is me totaal boven het hoofd gegroeid. De schuld die ik heb is zo groot. Wees mij genadig. Zo'n arme van geest. Zo'n barmhartige die daarin het koninkrijk van God ontvangen heeft. Daarin de barmhartigheid van God ontvangt. Zo'n barmhartige, dat is iemand, dat is de tweede zaligspreking, die voortdurend rouwt over de zonde, over de ongerechtigheid en over die overgebleven zondige natuur. Die rouw die gaat nooit meer over. Maar de barmhartigheid bestaat daarin dat zo iemand troost heeft ontvangen. Niet in de vorm van een mooie wens of woorden die goed klinken, maar troost dat Christus nabij is gekomen. Troost dat de Heilige Geest als de trooster in het leven werkt en doorwerkt. Zo'n barmhartige. Zo'n barmhartige, dat is iemand die nederig is van hart, die is zachtmoedig. Die kent inmiddels zijn plek als zondaar voor God. En die is door God van zijn troon afgezet. En die zoekt in zijn leven alleen maar de eer en de verheerlijking van de koning van de kerk. Alle eer en alle lof gericht op Jezus Christus alleen. En dan te mogen delen in die verbondserfenis van de koning van de kerk. Dat is de barmhartigheid die zo'n zachtmoedige ten deel valt. Zo'n barmhartige, dat is ook iemand met permanente honger en dorst. Elke dag opnieuw. Dat zoeken, dat verlangen naar de gerechtigheid van God. Omdat hij het ontdekt heeft dat bij hemzelf alleen maar ongerechtigheid te vinden is. En dan verzadigd worden telkens weer. En we hopen dat ook komende zondag bij de bediening van het avondmaal. Wat zeg ik vanmiddag? Bij het zien van het teken en zegel van de heilige doop. Dat er redding is voor schuldige zondaren. De gerechtigheid van Jezus Christus. Waardoor zondaren zalig kunnen worden. Daarin verzadigen. Dat is de barmhartigheid die je ontvangt van Jezus Christus alleen. Een barmhartige. Dat is die tollenaar achter in de tempel. Die alles bij zichzelf verloren heeft. En maar één ding overhoudt. Wees mij de zondaar genadig. Een barmhartige, dat is iemand aan wie barmhartigheid is bewezen. Dat is geen eigen verdienste. Maar dat is pure genade. En dat betekent ook telkens weer leven van Gods barmhartigheid. En zo dan ook zelf barmhartig te kunnen zijn richting anderen, om te voldoen aan dat grote gebod. U weet het al, het eerste gebod, God liefhebben boven alles. Maar ook het tweede gebod, onze naaste. En de vraag in de gelijkenis was, wie is de naaste? Onze naaste als onszelf. En de zaligmaker opnieuw, die geeft daarvan een voorbeeld van zo'n barmhartig. U vindt dat in Matthäus 18. Dan geeft de zaligmaker een voorbeeld, opnieuw in een gelijkenis. In de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Een koning die afrekening houdt met zijn dienstknecht. En één knecht, daar had hij ontzettend veel in geïnvesteerd. Die had heel veel middelen gekregen van die koning om in te zetten, om geld te verdienen, om projecten op te starten, om in ieder geval dat vermogen van zijn heer, van zijn koning, om dat groter te laten worden. En in de gelijkenis wordt gesproken over 10.000 talenten. Dat klinkt voor ons een beetje abstract. Als je het omzet naar waarde vandaag, dan betekent dat, schrik niet, 15 miljard euro. Zoveel geld. En die koning die vraagt zijn kapitaal terug. Maar die dienstknecht die heeft het niet. Hij kan het niet terugbetalen. Ja, dan klinkt de opdracht van die koning: ik heb het je uitgeleend en als je niet kunt terugbetalen, dan betekent dat alles wat je hebt zal ik verkopen. En dat moet dan als genoegdoening dienen voor het kapitaal wat je verloren hebt. Maar 15 miljard euro. Dan moet je wel een best landgoed hebben om dat op te brengen. Dat betekent inderdaad dat alles verkocht wordt, al zijn spullen. Dat zijn vrouw verkocht wordt als slavin. Zijn kinderen als slaven verhandeld worden op de slavenmarkt. En dat hij zelf ook niet meer die investeerder is. Maar ook met die kettingen aan zijn hals en zijn voeten de slavenmarkt op moet. Zo ging dat in die tijd. En dan moest hij net zo lang dienen. Totdat die schuld was ingelost. Ja, nog een keer, 15 miljard euro. Hij zal zijn leven nodig hebben en bij lange na niet afbetaald hebben. En dan komt het verzoek. Die dienaar knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En die koning in die gelijkenis, die reageert dan vanuit de ontferming. Die reageert vanuit de barmhartigheid. En dat hele vermogen wat die man verspeeld had, het wordt kwijtgescholden. Hij had er recht op. Het was nota bene zijn eigen schuld dat hij het verspeeld had. Maar deze dienstknecht, die wordt alles kwijtgescholden. En natuurlijk, daar is hij ontzettend blij mee geweest. En dankbaar ook. Maar dan komt hij een ander tegen. Een collega. Daar heeft hij ook nog een rekening mee te vereffenen. 100 penningen. En dan moet u denken aan ongeveer het bedrag wat gelijk staat aan 3 maand salaris. En hij toont geen genade voor zijn mededienstknecht. En gooit hem in de gevangenis. En zet alles op alles. Want hij moet dat geld terug hebben. Hij deelde in het medelijden van zijn heer. En is zelf hardvochtig naar een van zijn collega's. Als je zelf deelt in de barmhartigheid van de koning van de kerk, dan kan het toch niet anders. Dat verandert je, dat vernieuwt je, zodat je zelf ook voor anderen barmhartig bent. En dan, gemeente, moeten we de tekst die onze aandacht vraagt vanmiddag heel precies gaan lezen. Matthäus 5, vers 7. Want we lezen het, zo doen we het vaak, als oorzaak en gevolg. Zalig zijn de barmhartigen, dat is de oorzaak. En omdat we barmhartig zijn, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Maar dat staat er niet. Zalig zijn de barmhartigen, ik heb net uitgewerkt. Dat zijn zij die delen in de barmhartigheid van Jezus Christus, aan wie barmhartigheid geschied is. En die zijn als vanzelf natuurlijk ook voor anderen barmhartig. Maar wat erop volgt is geen verdienste, maar opnieuw dat is genade. Dat eerste dat ze barmhartig zijn voor anderen is geen reden dat hun barmhartigheid bewezen zal worden. Maar zalig zijn de barmhartig gemaakten. Aan hen zal voortdurend barmhartigheid bewezen worden. Niet voor wat hoort wat. Maar opnieuw, het is genade. Geen verdiensten, maar pure genade. Barmhartig gemaakte. Aan hen wordt steeds weer opnieuw barmhartigheid bewezen. Ja, dat brengt ons bij het slot, bij het derde. Gods barmhartigheid. Want de vraag of wij barmhartig zijn, is eigenlijk de vraag in hoeverre Christus gestalte krijgt in ons leven. Of een gelovige inderdaad in zijn leven steeds meer en steeds weer het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Als het dan gaat over de barmhartigheid van een gelovige. Laten we dan vooral kijken naar het origineel. Naar de barmhartigheid van God. In Jezus Christus. En gemeente, ik heb gezocht naar woorden om dat onder woorden te brengen. Wat het betekent, die barmhartigheid van God. En ik stuit op Efeze 2. Het begin van Efeze 2. Pak het dan maar even bij. Daar zien we het. Daar horen we Paulus het zeggen. In de woorden die geschreven zijn. Het is een loflied op wat God doet. Daar klinkt het loflied wat Paulus zingt op de barmhartigheid van God. Die hij zichtbaar gemaakt heeft in Christus. De barmhartigheid waar we in mogen delen door het geloof. Efeze 2, het eerste gedeelte. En beginnen we bij vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was, door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wat een ellende. Wat aangrijpend, hè? Eigen schuld onder de toorn van God. En dan komt het. In vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de toekomende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Hoort u het? De Heer die onze ellendige staat, onze ellendige toestand gezien heeft, ondergedompeld in de zonde en de ongerechtigheden. En dat door eigen schuld. En dat God in Christus toch gekomen is. Vanuit die barmhartigheid, vanuit die innerlijke ontferming. Jezus Christus in deze wereld. De zaligmaker, u leest dat in de Hebreeënbrief, die de medelijdende hoge priester is. Daar staat hetzelfde woord. U mag ook lezen, de barmhartige hoge priester. Het beeld in die gelijkenis. Het beeld van die Samaritaan. Dat is het beeld van Jezus Christus. Die gelijkenis die ons daarin ook laat zien wie wij zijn. Totaal ellendig. Door eigen schuld. Van onze kant houdt alles op. Maar hij is gekomen om op te zoeken, om zalig te maken wat verloren is. Vanuit die barmhartigheid heeft hij zichzelf gegeven. Is dat geen genade? En hij had het kunnen zeggen toen hij rondging op deze wereld. Hij kan het nog steeds zeggen. Het is eigen schuld. Dat had hij kunnen zeggen tegen die overspelige vrouw die bij hem gebracht was. Op de daad begrepen, op hete daad betrapt. Hij had het kunnen zeggen tegen Zacchaeus, die door zijn volksgenoten met de nek werd aangekeken en daarom maar in een boom moest klimmen om Jezus te zien. Hij had het zelfs kunnen zeggen tegen Bartimeus, die man die blind langs de weg zat te bedelen. Maar hij zei het niet. Zij die tot hem naderden, hij zag hen aan, met innerlijke ontferming bewogen. En als we één plaats zien in het leven van de zaligmaker, waar zijn barmhartigheid zo zichtbaar wordt, dan is dat vooral op Golgotha geweest. Daar waar de heidenen en de kerk van die tijd zich vergrepen aan de heilige van God. Die koning der koningen die met macht en met majesteit bekleed is. Het was één wenk van zijn almacht geweest. En de legioenen engelen waren gekomen om ze allemaal neer te slaan. Het was terecht geweest. Als bij het allergrootste onrecht wat daar plaatsvond. Dat de aarde open was gegaan. En dat allen die daarmee bezig waren ineens werden verslonden door de aarde. Maar het gebeurde niet. Omdat hij zo barmhartig is. Juist die weg ook ging naar Golgotha. Zich op dat vloekhout liet spijkeren. Omdat hij innerlijk met ontferming bewogen is. In plaats van een vloekwoord. In plaats van een oordeelswoord. Horen we het uit zijn stem, uit zijn mond. Vader, vergeef het hun. Is dat geen ontferming? Is dat niet een bewijs van zijn grote barmhartigheid? En deze barmhartige hoge priester. Hij zegt het vanmiddag tegen ons. Volg mij. Deel in deze. Deel in mijn barmhartigheid. Om daarin zijn beeld gelijkvormig te worden. En daarmee is deze zaligspreking een aansporing om hem te zoeken. En tegelijkertijd ook een aansporing om bij hem te blijven. Juist als we wandelen in en door het geloof. Om ook als het gaat om de ontferming naar anderen, zo de geur van Christus te verspreiden. Door zijn barmhartigheid. Dat ik ook iets daarvan verspreid in mijn eigen omgeving. Zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Amen.